Het thema voor deze morgen, je ziet het staan, hoop doet leven. Het is een bekend Nederlands spreekwoord. Niet een spreekwoord zoals dat voor overigens heel veel Nederlandse spreekwoorden wel geldt, rechtstreeks uit de Bijbel komt. Maar wel een zin die zomaar een samenvatting zou kunnen zijn van die geweldige boodschap van de Bijbel. Hoop doet leven. Ik wil met jullie vanmorgen gaan nadenken over wanhoop, over hoop en over de trouw van God. Als het gaat om wanhoop, ik denk dat als we alleen al het nieuws van de afgelopen week bekijken, dat we gelijk al tot de conclusie moeten komen dat onze wereld vol is met wanhoop. Ongelooflijk wat er in één week tijd allemaal in onze wereld kan gebeuren. Maar misschien is dat nog steeds wel een beetje ver van ons bed, hoewel het komt wel steeds dichterbij. Maar weet je, onze wereld is niet alleen vol met wanhoop. Onze wereld is vol met mensen die leven in wanhoop. Het kan ook zomaar in ons eigen leven gebeuren dat we hier vanmorgen God aan het aanbidden zijn, terwijl we diep van binnen iets van wanhoop in ons hart ervaren. Dat gevoel dat er niets of niemand meer is die een situatie of die onszelf nog kan redden. Dat gevoel dat je zo bent vastgelopen, dat er geen weg meer terug is. Dat het zo donker is geworden in je leven, dat lied waar het net over ging, dat je denkt dat het nooit meer licht kan worden. Dan ben je hopeloos, dan ben je wanhopig. En dat kan te maken hebben met omstandigheden. Soms kunnen de omstandigheden in ons leven zo moeilijk zijn dat je wanhoopt of het ooit nog goed kan komen. Dat kan te maken hebben met je werk of misschien juist met de afwezigheid van een betaalde baan. Het kan te maken hebben met je huwelijk. Misschien wel jarenlang aan het knokken om je huwelijk weer goed te krijgen, om weer dat geluk van dat eerste jaar terug te vinden. Maar wat je ook doet om wanhopig van te worden. Of misschien heeft het gewoon te maken met jouw worsteling, met zonde, met verkeerde gewoontes, met verslaving in je leven. Je wilt zo graag een man, een vrouw van God zijn, maar wat je ook doet, het lukt gewoon niet om wanhopig van te worden. En weet je, soms kan die wanhoop zo toeslaan in je leven dat je je bijna afvraagt, heeft het nog wel zin om verder te leven? Bijna elke dag zijn er mensen die als een ultieme wanhoopsdaad een einde aan hun leven maken. Nog niet zo lang geleden meegemaakt in mijn directe omgeving een man, iemand van mijn leeftijd. Hij zat elke zondag in de kerk. Hij hoorde elke zondag de boodschap van hoop. En zomaar opeens maakte hij een einde aan zijn leven. Weet je, soms zijn het omstandigheden die ons wanhopig maken. Maar weet je wat nog veel vaker is? Dat die wanhoop van binnen zit. Dat die in ons hart zit, dat die in onze ziel is ingebrand, dat het ons hele denken beïnvloedt. Het kan zelfs zo zijn dat je leven er aan de buitenkant misschien wel best wel aardig uitziet. De wind lijkt mee te zijn in je leven. Maar dat je van binnen vol met wanhoop bent en dat je geen stap meer vooruit kunt. Een paar weken geleden sprak ik met een jonge vrouw. Getrouwd, gestudeerd, gezond. Het leven voor zich, maar ze keek me aan met zo'n diepe blik van wanhoop in haar ogen. En ze stelde me letterlijk deze vraag. Wim, heb jij enig idee waarom God mij op deze wereld heeft geschopt? Ik had wel een antwoord kunnen geven, maar op dat moment was het denk ik belangrijker om te luisteren. Onze wereld is vol met wanhoop, vol met mensen die vastgelopen zijn in wanhoop. En als hoop doet leven, wat zou wanhoop dan doen met mensen? Paulus die schrijft hoe wij mensen waren voordat we tot geloof in de Heer Jezus kwamen. En hij schrijft in Efeze 2 vers 12 uit de Bijbel in gewone taal. Jullie leefden in een wereld zonder hoop en zonder God. We zijn inmiddels 2000 jaar verder en ik geloof dat het nog steeds zo is. Onze wereld is zonder hoop en onze wereld is zonder God. En ik geloof dat deze twee dingen ook alles met elkaar te maken hebben. Zonder God, zonder hoop, met God, mogen we vanmorgen belijden, is er hoop in en voor ons leven. Weet je, soms lijkt het erop dat een leven zonder God heel mooi en heel hoopvol en heel succesvol kan zijn. Maar Spreuken 11 vers 7 zegt hoe het werkelijk vergaat met iemand die zonder God leeft. Er staat in Spreuken 11, wanneer een goddeloze sterft, gaat al zijn hoop verloren. Van zijn rijkdom hoeft hij niets te verwachten. Ik zei net, het thema, hoop doet leven, komt niet letterlijk uit de Bijbel, maar het zou zomaar een Bijbeltekst kunnen zijn. Want weet je, als er één boek is dat gaat over hoop. Als er één boek is dat laat zien dat hoop echt doet leven. En als er één boek is dat laat zien waar die hoop op gebaseerd is. En als er één boek is dat laat zien in wie we die hoop mogen vinden in Jezus Christus. Dan is het de Bijbel wel. Hoop is een kernwoord uit de Bijbel, uit de trits van geloof, hoop en liefde. En weet je wat zo mooi is? Als de Bijbel spreekt over hoop, hè, dan gaat het niet over dat vage hopen van nou misschien eventueel. Zo'n beetje van nou ja, misschien dat het de komende week inderdaad mooi weer gaat worden. Of ja, ik hoop maar dat het goed afloopt. Of ik hoop, laten we er maar het beste van hopen. Weet je, dat is allemaal een beetje misschien, een beetje vaag. Maar weet je wat zo mooi is? Als de Bijbel spreekt over hoop. En als hoop wordt samengevoegd met geloof. Dan heeft het te maken met zekerheid. Dan heeft het te maken met een zeer diepe overtuiging. We lezen in Hebreeën 11 vers 1 uit de Groot Niels Bijbel. Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt. Ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. Dat is zeker weten. En dezelfde schrijver van de Hebreeënbrief die schrijft over hoop als zijnde het veilige en vaste anker voor onze ziel. Daarom ook dit achtergrondplaatje van een anker op een strand. Het anker is het symbool van hoop. Weet je, het kan stormen in je leven waar we over gezongen hebben, maar juist dan heb je een anker nodig en de hoop is het anker voor de stormen van ons leven. Paulus die schrijft heel veel over God en hij geeft allerlei verschillende namen aan God. En een van de mooie namen die hij aan God geeft, een van de omschrijvingen is dat hij de God van de hoop is. We lezen in Romeinen 15 vers 13 dit. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De God die wij vanmorgen aanbidden is de God van de hoop. En deze God belooft aan zijn kinderen, aan mensen die hun leven hebben overgegeven aan Jezus. Deze God van hoop belooft ons vier dingen. Vier kenmerken van het leven van een christen. Blijdschap, vrede, kracht en overvloedig in de hoop. Houd dit vast. Dit is Gods bedoeling voor ons leven. Dat we niet langer vastzitten, dat we niet geleefd worden door de wanhoop van deze wereld of door de wanhoop van ons eigen leven, maar dat we overvloedig zijn in de hoop. Ik wil je vanmorgen vijf dingen aanreiken, hoe je bevrijd kunt worden van wanhoop en hoe je het leven kunt gaan leven zoals God dat heeft bedoeld. Ook voor jou, overvloedig in de hoop. En het eerste wat ik je vanmorgen wil aanreiken is dit. Erken je wanhoop en kom tot de Vader. En mag ik je als toelichting op de punten even meenemen in die bekende gelijkenis die Jezus heeft verteld. Je weet wel van die vader met die twee zonen. Op een dag komt een jongste zoon bij de vader en die zegt, vader geef mij het deel van de erfenis waar ik recht op heb. Dat was vrij onbeschoft om dat aan de vader te vragen terwijl hij nog leefde. Maar vader geef mij het deel van de erfenis, ik trek de wijde wereld in, ik heb het hier gezien. En de vader geeft hem het geld mee. En de jongste zoon die trekt de wereld in. En hij maakt vrienden en hij maakt lol. En het leven lacht hem toe. Een hoopvol leven lijkt het. Totdat zijn geld op is. En daarmee ook zijn vrienden. En daarmee ook zijn geluk. En alle hoop vervaagt in zijn leven. En uiteindelijk, zo gaat de gelijkenis, komt hij terecht. Er is hongersnood in het land. Komt hij terecht bij de varkens. En hij begeert zelfs om van het eten van de varkens te mogen eten. Maar het was niet voor hem bestemd. Hij zit er bij de varkens. En dan lezen we in die schitterende diepe gelijkenis een soort kantelpunt in het verhaal. Want dan lezen we in Lucas 15 vers 17 uit de Grootnieuwsbijbel. Toen kwam hij tot bezinning. Toen kwam hij tot erkenning van zijn wanhoop. Hij zegt tegen zichzelf, ik kom hier niet meer uit, ik ben vastgelopen. Tot bezinning komen, dat wil zeggen dat je de balans van je leven opmaakt. De jongste zoon maakt hier de balans van zijn leven op en de teller blijkt op nul te staan. En hij is wanhopig. Maar dan denkt hij, mijn vader heeft zoveel knechten en die hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Met andere woorden, er is een plaats waar hoop is. En dan is het heel mooi wat we vervolgens lezen in vers 20. En hij ging op weg terug naar zijn vader. Dus hij komt tot erkenning van zijn wanhoop. Hij beseft er is een plaats waar wel hoop is bij de vader. En hij besluit om op te staan, om op weg te gaan, om terug te gaan naar zijn vader. Wat moet dit geweldig moeilijk zijn geweest voor de jongste zoon? Weet je wat denk ik de grootste belemmering voor hem is geweest? Om tot erkenning van zijn wanhoop te komen en tot het besluit te komen om terug te gaan naar zijn vader. Zijn trots. Weet je dat de jongste zoon, en trouwens ook de oudste zoon, daar kom ik straks wel even op. Maar dat de jongste zoon eigenlijk een beeld is van ons allemaal. We hebben allemaal in ons hart die neiging om weg te lopen bij de vader, om de wijde wereld in te trekken, om ons eigen leven te willen leven. Maar die zoon die komt terug bij de vader. En de vader is in dit verhaal het beeld van de hemelse vader, van God onze vader. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Hij ging op weg terug naar zijn vader. En wat lezen we dan? Hij was nog ver van huis toen zijn vader hem al zag. Omdat hij met hem begaan was, liep hij hem snel tegemoet, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. Wat een geweldig mooi plaatje hier van onze hemelse vader. Weet je, als wij tot erkenning komen van onze wanhoop, als wij vastgelopen zijn in ons leven, als wij de balans opmaken en de teller staat op nul, dan mogen we terug gaan bij de vader en dan vinden we niet een vader die een beetje zo staat af te wachten van zo komt hij eindelijk. Nee, terwijl we nog ver van huis zijn, ziet de vader ons al en hij komt naar ons toe en hij geeft ons een hemelse huk en het feest mag beginnen in ons leven en de hoop keert terug in plaats van een wanhoop in ons leven. Nou kan het zijn dat je hier vanmorgen zit en dat je denkt van nou, ik herken me niet zo in die jongste zoon. Ik ben nooit weggelopen bij God. Ik ben eigenlijk heel keurig christelijk opgevoed. Ik ben altijd in de kerk gebleven. Maar nou even die oudste zoon, hè. Ik heb wel eens het idee dat onze kerken vol zitten met oudste zonen. Ze zijn nooit van huis weggelopen. Maar ze zijn ook nooit echt thuisgekomen bij vader. Gek hè? Dit verhaal heet de gelijkenis van de verloren zoon. En dan denken we altijd aan de jongste. Maar wie was hier nou echt de verloren zoon? De oudste die nooit was weggelopen, maar nooit was thuisgekomen. Of je hier vanmorgen nou zit, als een jongste zoon of als een oudste zoon. Kom tot de vader, sta op, kom tot erkenning van de wanhopige toestand van je leven. En ga naar de God van de hoop die je leven wil vullen met vreugde, met vrede, met kracht en met overvloedige hoop. Het tweede wat ik je vanmorgen wil aanreiken in het groeien naar dat leven dat overvloedig is in de hoop. En je merkt wel, met dit eerste punt, maar ook met de volgende punten, elke stap die ik je vanmorgen wil aanreiken, is een stap die om keuzes vraagt. Om keuzes die misschien soms ingaan tegen je gevoel en tegen je hart en zo en tegen je wanhoop, maar radicale keuzes die je in het geloof mag maken. De tweede stap. Houd altijd vast aan de trouw van God. We gaan vanmorgen wat heen en weer door de Bijbel heen. En ik wil je voor dit punt meenemen naar een profeet uit het Oude Testament, die ons bekend staat als de Weeping Prophet, de huilende profeet. Ik heb het over Jeremia. Hij maakte het voor zijn eigen ogen mee, hoe de stad Jeruzalem werd verwoest, hoe vrouwen werden verkracht, hoe kinderen werden vermoord. Een beetje een soort IS-toestand. Wat dat betreft is er niet zo heel veel nieuws onder de zon. Jeremia heeft het meegemaakt en het raakt hem zo diep. En op een dag besluit hij om zich terug te trekken in een grot met uitzicht op Jeruzalem. En dan gaat hij zijn klaagliederen zingen. Die 5 klaagliederen die we zo'n beetje in het midden van de Bijbel vinden. Ik heb er pas eens een keer een hele preek over gehouden, over die klaagliederen. En het is hartverscheurend als je leest hoe hij de omstandigheden omschrijft, omstandigheden vol met wanhoop. Maar hoe die wanhoop zich ook meester heeft gemaakt van zijn eigen hart en van zijn eigen denken. En dan gaat Jeremia klaagliederen schrijven, zingen. We hebben eigenlijk net zo'n klaaglied gezongen, hè? In het diepst van de nacht roep ik naar u, waar bent u, God? In het diepst van mijn pijn, als alles zwart lijkt, roep ik het uit. Weet je wat ik zo mooi vind? Bij God mag je klaagliederen zingen. En ik ben heel erg blij en ik vind het een enorme aanvulling dat de opwekkingsbundel de laatste jaren ook wat meer klaagliederen toestaat. Want soms zitten we inderdaad in het diepst van de nacht en is het zwart geworden. En dan mogen we ons klaaglied uitzingen naar God. En ik geloof dat God meezingt. En ons niet daarin afwijst. Maar Jeremia en allen die zich hierin herkennen, weet je dat er wel een gevaar is met het zingen van klaagliederen? Namelijk dat je ze op repeat zet. Heb je dat wel eens? Je koopt een nieuwe cd. En 1 nummer, dat raakt je zo. Of het nou muzikaal is of vanwege de inhoud. Maar dat nummer raakt je zo dat je hem op repeat zet. En ja, ik ben dan zo gek. Ik blijf hem draaien tot ik hem helemaal zat ben. En daarna draai ik hem jaren niet meer. Maar weet je, dat is het grote risico. Dat we ons klaaglied op repeat zetten. Dat we erin blijven steken. En weet je wat dan het gevolg is? Dat we die overvloedige hoop die God voor ons leven heeft beloofd, dat we die gaan missen. Dat die gewoon uit ons leven verdwijnt. En moet je eens kijken wat Jeremia op een gegeven moment zelf constateert. Hij zegt in Klaagliederen 3 vers 20. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep ten neergeslagen. De Willibrord-vertaling die zegt dat hier zo, dat laatste zinnetje. Dit vergiftigt mijn leven. Weet je, dat kan gebeuren als je het klaaglied blijft zingen. Als je daarin blijft steken. Dat het uiteindelijk je leven, je denken, je hele en doen en laten gaat vergiftigen. En daarom wil ik je vanmorgen oproepen om te doen wat Jeremia doet in vers 21. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Ik vind dat zo'n mooi zinnetje. En het is een zinnetje dat ik heb overgenomen van Jeremia en wat ik ook regelmatig in mijn eigen leven, soms bijna met een eigenwijs gevoel, uitspreek. En toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. En waaraan houdt Jeremia vast? Nou, dat zijn denk ik de bekendste versen uit de klaagliederen die we nu gaan lezen, vers 22. Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Lieve mensen, hoe wanhopig je bent, hoe zwart misschien op dit moment ook de nacht van jouw leven is, blijf altijd vasthouden aan de trouw van God. En zeg het Jeremia na, toch geef ik de hoop niet op. Als Jeremia het heeft over dat hij wordt vergiftigd door dat herhaalde klaaglied in zijn leven, dan heeft hij het in de eerste plaats over zijn denken. Ik zei het net al aan het begin, wanhoop dat kan te maken hebben met omstandigheden. Maar wanhoop is vooral iets dat in je hart zit, wat we dan soms populair omschrijven, dat zit tussen je oren. En daarmee bedoel ik dan niet te zeggen, stel je niet aan. Nee, want wanhoop is absoluut geen aanstellerij. Wanhoop kan je denken gevangen houden, het kan je vergiftigen en van daaruit kan het je hele leven, inclusief je lichaam, beïnvloeden. Jeremia moet op een gegeven moment zeggen, ik ben fel overbeen, omdat de wanhoop zich van hem had meester gemaakt. Maar het begint in je denken. En juist daarom is het zo nodig dat we ons denken gaan beschermen. Satan wil wanhoop in ons denken binnenbrengen. Maar God heeft daar een geweldige bescherming voor bedacht. Het derde wat ik je mee wil geven. Zet de helm van de hoop op je hoofd. We lezen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn. Om God met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Satan valt ons aan. En ik denk dat je het regelmatig ervaart dat hij pijlen vanuit de hel op ons leven afschiet. En hij probeert ons vooral te raken in ons denken. Want hij weet, in het denken daar begint het. Dat bepaalt ons doen en laten, dat bepaalt ons hele leven. En daarom is het zo nodig dat we de helm van de hoop gaan opzetten. Hoe kunnen we worden bevrijd van het wanhoopsdenken dat ons soms zo parten kan spelen? Van dat denken van het zal me wel nooit lukken. Van dat denken van het zal nooit wat met mij worden. Van dat denken van ik zal vergaan in deze storm van mijn leven. Dat denken van veroordeling, van mislukking, van twijfel. Hoe kunnen we ons daarvoor beschermen? God biedt ons vanmorgen een bescherming voor ons hoofd aan. Het hoorde bij de wapenrusting van de Romeinse soldaat. Een helm om het hoofd te beschermen, daar waar ons denken plaatsvindt. God biedt ons de helm van de hoop aan. Zodat we werkelijk in ons leven overvloedig kunnen zijn in de hoop. Dus, hoe kun je overvloedig zijn in de hoop? Door je wanhoop te erkennen en ermee tot de Vader te gaan. Door je klaaglied te zingen, maar hem niet in repeat te laten staan. De hoop niet opgeven, je vertrouwen op de trouw van God stellen. De helm van de hoop opzetten, je denken beschermen. En dan het vierde, te gaan leven vanuit Gods hoopvolle toekomst. Moet je eens opletten hoe vaak dat in je denken gebeurt. Maar wij worden nog zo vaak geleefd door ons wanhopige verleden. Of door de wanhoop van het heden. Maar geloven is verder kijken dan je geestelijke neus lang is. Vooruitkijken, kijken naar wat voor je ligt. En Jezus heeft dat op zo'n geweldige manier laten zien hoe belangrijk het is dat als je in een wanhopige situatie terechtkomt, dat je moet kijken naar wat voor je ligt. Lees maar mee wat we daarover lezen in Hebreeën 12 vers 2. Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hoe kon Jezus door de wanhoop van het lijden, door de wanhoop van het kruis, door de wanhoop van de dood, hoe kon hij daar doorheen komen? Omdat hij keek naar wat voor hem lag. Weet je, de dingen die ik je vanmorgen vertel, zijn voor mij geen theorie. Het is voor mij niet een theologisch verhaal wat ik zo even aan de hand van een aantal bijbelteksten met jullie wil delen. Hoe goed dat ook is, de Bijbel is waarheid, de Bijbel is een bevrijdende waarheid, absoluut. Maar de dingen waar ik vanmorgen met je over spreek, ik heb ze ook in mijn eigen leven meegemaakt. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, dat waren voor mij de moeilijkste jaren van mijn leven. Ik zit inmiddels weer een beetje in een lenteseizoen, alles komt weer tot bloei. Maar ik heb een herfstseizoen in mijn leven achter de rug. Een herfstseizoen waarin enorme stormen over mijn leven gingen. Ik heb een winterseizoen achter de rug waarin alles doods en dor leek te zijn. Misschien heb je het wel eens gehoord of misschien een keer iets over gelezen. Maar zo'n 6 jaar geleden kreeg mijn vrouw, mijn eerste vrouw, ik ben inmiddels hertrouwd, mijn eerste vrouw te horen dat ze kanker had en ze kreeg te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze heeft nog bijna 1 jaar geleefd, een ondraaglijk lijden gehad en ze stierf. En daarna kwam er een periode van rouw en het was voor mij een hele diepe, donkere nacht. Absoluut. Maar weet je wat mij zo geholpen heeft? Vooruit te kunnen kijken naar wat voor mij ligt. Wetend dat dwars door de diepste nacht heen er altijd een morgen is. Wetend dat te midden van pijn en rouw en verdriet en die grote vraag, waarom, o God? Dat je weet, maar er is een toekomst bij God die zo hoopvol is. Ik heb het geleerd dat ene zinnetje van Jeremia te zeggen, en toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. En weet je wat zo mooi is? Diezelfde Jeremia, die spreekt als profeet namens de Heer in Jeremia 20 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Wauw. Het laatste in ons groeiproces van wanhoop naar hoop. Overvloedige hoop die God ons wil geven. En dat is nummer 5, getuig van de hoop die in je is. We lezen in 1 Petrus 3 vers 15. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop die hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Met andere woorden, jouw leven, nu als kind van God, overvloedig van de hoop, zo'n leven valt op. In een wereld die ten onder gaat aan wanhoop, te midden van zoveel mensen die leven in wanhoop, gaat jouw leven opvallen. Natuurlijk. En het kan niet anders dat mensen je op een dag gaan vragen, als het zichtbaar is geworden in je leven, wat is er met jou gebeurd? Waarom ben je zo veranderd? Waarom kan je te midden van zoveel wanhoop altijd hoopvol blijven? En dat is wat anders dan optimistisch. Optimistisch is een karaktertrek. We hebben het over hoop, dat veel verder en veel dieper gaat. Dat heeft te maken met geloof. Waarom ben jij altijd zo hoopvol? Ik hoop dat je collega's, je buren, je vrienden, je familie je op een dag deze vraag gaat stellen. En dat je op dat moment verantwoording mag gaan afleggen van de hoop die in je leeft. En dat je mag gaan uitleggen waarop die hoop gebaseerd is. Als mensen jou vragen, waarom hoop jij zo? Dan mag jij zeggen, ik ben opgestaan. En ik ben naar de Vader gegaan. De God van de hoop, ik heb hem leren kennen. Dan mag je zeggen, ik heb de hoop niet opgegeven, maar ik stel mijn vertrouwen op God, op Gods trouw. En dan mag je zeggen, ik heb ervoor gekozen om mijn denken te beschermen met de helm van de hoop. En dan mag je zeggen, ik heb een hoopvolle toekomst voor me liggen en dat geeft me voor het leven hier en nu op aarde de moed om vol te houden. Wauw. En uiteindelijk als het goed is, als je verantwoording gaat afleggen van de hoop die in je leeft, dan kom je uiteindelijk uit bij Jezus. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat als de Bijbel spreekt over hoop, de hoop heeft een naam gekregen. De hoop die God ons biedt heeft een gezicht gekregen. Jezus Christus en Hij alleen. Christ alone, zoals we gezongen hebben. Durven wij te spreken over Jezus? Leggen wij verantwoording af van de hoop die in ons is? Een goede vriend van mij, die heeft iets heel ernstigs meegemaakt in zijn leven. Zijn zusje van 13 kreeg een verkeersongeluk op een van de grote autobanen in Duitsland en kwam daarbij om het leven. Dramatisch. En dat bracht hem in zo'n wanhopige situatie dat hij daarna is afgegleden. Hij heeft jarenlang, tientallen jaren lang is hij verslaafd geweest aan drugs, aan alcohol, aan cocaïne, van alles en nog wat. Tot hij op een dag een ontmoeting heeft met Jezus Christus. En zijn leven veranderde van wanhoop in hoop. En weet je wat zo mooi is? Ik ontmoet hem regelmatig. En telkens als ik hem vraag, Wouter, zo heet hij. Wouter, vertel me eens van de hoop die in je is. Ik zeg het dan met andere woorden, maar dan komt het hierop neer. Dan begint hij te stralen. En ik weet inmiddels, die vraag moet ik alleen maar stellen als ik een uur de tijd heb. Want je bent minimaal een uur verder. En weet je wat zo mooi is? Ik zie hem overal getuigen. Overal legt hij verantwoording af van de hoop die in hem is. En weet je wat ik zie gebeuren in zijn leven? Hoe meer hij getuigt van de hoop die in hem is, hoe overvloediger de hoop in zijn leven wordt. En hij groeit steeds verder in. En hij is gewoon een wandelende, levende hoop hier in deze wereld. En zo wil God ons ook gebruiken in onze omgeving om een levende hoop te zijn. Ik sluit af met deze mooie woorden van de apostel Petrus. Uit 1 Petrus 1 vers 3, daar lezen we dit. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Amen. Zullen we bidden? En mag ik de muziekgroep vragen om vast op het podium te komen? En als je vanmorgen zegt, je hebt geluisterd naar deze woorden van God. En je zegt, er is wanhoop in mijn leven. Er zijn misschien gebieden in mijn leven waarop de wanhoop regeert in plaats van de hoop. Ik ben vastgelopen in mijn leven. En ik wil vanmorgen mijn wanhoop aan God geven. En ik wil er mij naar uitstrekken. Ik wil mijn leven laten vullen met die overvloedige hoop van God. Als je daarna wilt uitstrekken, als je daarna verlangt. Dan wil ik je vragen om heel eenvoudig op je plaats te gaan staan en wil ik samen met jou gaan bidden. Wie wil vanmorgen zeggen, ik wil tot God komen, al mijn wanhoop aan hem geven en gevuld worden met overvloedige hoop. Ga maar staan als je wil. En denk aan terreinen in je leven waar je misschien wanhoopt, waarvan je denkt, het gaat nooit meer veranderen, dat lukt me nooit meer. Ga staan en geef het vanmorgen over aan God. Misschien je huwelijk, misschien je gezondheid, misschien je werk. Misschien gewoon je innerlijke strijd, je worstelingen tegen de zonde. Geef het over aan God. En hij wil jouw leven vullen met overvloedige hoop. Vader, dank u wel. Dank u wel voor die geweldige boodschap van hoop die we vanmorgen met elkaar hebben mogen delen. Heer, wat is het geweldig dat u de God van de hoop bent. Bij u is geen wanhoop. Bij u is niets onmogelijk. Met u mogen we bergen verzetten. En we danken u dat zelfs als we misschien wel op dit moment in zo'n situatie in ons leven zitten, dat het zwart is geworden, dat we geen uitkomst meer zien, dat we niet meer weten hoe we verder moeten. Of als er terreinen in ons leven zijn waarvan we gemerkt hebben, de wanhoop heeft ons in zijn greep gekregen. Dan willen we zo danken. Of we nou een jongste zoon zijn of een oudste zoon of dochter. We mogen opstaan en bij u komen. Telkens opnieuw. Heer, hier is mijn wanhoop. Hier zijn mijn worstelingen. Ik geef het vanmorgen aan u. En ik wil u toestaan dat u mijn leven gaat veranderen van wanhoop naar hoop. Ik wil uw geest uitnodigen, geest van God. Kom op die terreinen in mijn leven, in die delen van mijn hart. Waar wanhoop is. En verander het in hoop. Vul ons leven met overvloedige hoop. En we danken u dat we u mogen toezingen. God van trouw, u verandert nooit. Wij stellen deze morgen onze hoop en onze verwachting op u alleen, de God van hoop, de God van trouw. Amen.